En de prediking zal vanmorgen dan ook weer gaan over een deel van Psalm 119, zoals u dat van mij gewend bent. Ook om door heel Psalm 119 heen te gaan met elkaar. En uiteindelijk komen we er wel door. Dus niet zo lang als Marcus. En ik spreek ook wat minder, dus het duurt dan ook wel wat langer misschien. Maar als je Gods woord opent, waar dan ook in Gods woord, en dat hebben we vanmorgen al gedaan, dan getuigt heel Gods woord dat God is Heer. God is Heer. Volledig. En dan willen we ook vanmorgen het woord van God openen in Psalm 119, vers 73 tot en met 80. Tiende strofe, tiende vers, tiende lied in deze lange psalm. En we zullen het eerst helemaal met elkaar lezen, maar we zullen zien wat de Heer voor ons heeft. Maar we komen denk ik niet veel verder vanmorgen dan vers 73. Maar laten we het eerst met elkaar lezen. Het is weer een gebed. Het is een gebed van de psalmist gericht tot God. En dan bidt hij dit. Laten we het met hem mee bidden, als het ware. Uw handen, en dan heeft hij het over God. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Geef mij verstand, opdat ik uw geboden leer. Zij die u vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. Ik weet, o Heere, dat uw oordelen gerechtigheid zijn en dat gij in trouw mij hebt verdrukt. Laat uw goede tierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht. Uw barmhartigheid komen over mij, opdat ik leef, want uw wet is mijn verlustiging. Laat de ootmoedigen beschaamd worden, overmoedigen beschaamd worden, opdat zij mij onverdiend verdrukten, ik overdenk uw bevelen. Laten zij zich tot mij wenden wie u vrezen en wie uw getuigenissen kennen. Mijn hart is zij onverdeeld in uw inzettingen. Een door Gods gegeven gebed aan de psalmist. Maar als je dat oppervlakkig bekijkt, je zou wel kunnen beschuldigen van het vergif, de drugs van de hoogmoed. Maar toch is dat niet zo. Het is Gods woord en hier is een gebed door de psalmist neergeschreven eeuwen en eeuwen en eeuwen geleden, die gericht is tot God en die ontdaan is door Gods werking van elke vorm van hoogmoed. En het begint met een woord waar we heel snel overheen lezen. Maar waar heel deze stroven, heel alles wat er volgt in deze 8 versen op gefundeerd zijn. En waar wij gewoon als stervelingen en als mensjes zo heel gemakkelijk zeggen van ja, dat is zo. Want er staat, uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Ja God, dat weet ik. Want als u mij niet had gemaakt, zat ik hier niet. Nee, dat is waar. En hoe gemakkelijk gaan we daarbij aan voorbij. Uw handen hebben mij gemaakt, dank u wel, Heer. Of als we ons niet lekker voelen, had u het niet beter kunnen doen. En dan gaan we weer verder. Verder met ons leven. Oh ja, zeggen we, dat hebben we op de Bijbelstudies en op de Bijbelschool al gehad, het boek Genesis. Waar het zo verteld wordt dat God hemel en aarde en al wat daarin is heeft geschapen. En Eddie is daar ook weer heel goed mee begonnen vanmorgen. Dat is zo, want dat lezen we in Genesis. En hij heeft uiteindelijk ook de mens geschapen. Dat is een waarheid. Maar er zit zoveel meer achter. Deze woorden die de psalmist hier neerzet, gaan zo oneindig ver. Die strekken zich als het ware uit tot in de punten van ons bestaan, tot in de topjes van onze hoofd en tot in de punten van onze tenen. Gaat het hier verder en het heeft zo ontzaglijk veel te maken met alles wat ons betreft. Dat we niet rustig maar stil kunnen bestaan bij de mededeling van dat de Heere, oh ja, uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Alleen al dat toebereid, dat zegt al zoveel. En op het eerste gezicht, lieve mensen, broeders en zusters, lijkt deze mededeling van de psalmist uitgesproken tegenover God los te staan van de rest van deze psalm. En lijkt het of wat de psalmist eventjes toch nog wel tot de Heer wil zeggen, ja ja, ik weet het wel, God, dat u mij heeft gemaakt. En dat u mij heeft toebereid. Reeds in de moederschoot, we hebben het vandaag nog over gezongen, kende hij ons al. Maar we zouden het zo kunnen formuleren, en dan gaan we het straks nog eens verder, door gewoon heel praktisch te kijken hoe dat zo werkt in de wereld, maar ook in ons leven. En hoe gemakkelijk we beïnvloed worden door allerlei stromingen, meningen van mensen om ons heen en van maatschappij, die dit woord van God afvlakken en verlagen tot niet meer dan een mededeling, een vaststellen van een feit. Want eigenlijk zegt de psalmist, en laten we dat eens formuleren, omdat u, Heere, en in dat woord Heere, daar zou wel kunnen stoppen en nog eens een keer weer terug kunnen gaan, wat dat betekent doen we niet. U, Heere, mij heeft gemaakt, heeft geschapen, ben ik volkomen afhankelijk van u. En niet alleen afhankelijk ben ik van u, maar uw eigendom. En geroepen om uw geboden te leren. Wilt u, o Heere, als mijn schepper, verstand geven om te leven naar uw wil? Laat ik het nog een keer zeggen. Want dit is een hele diepe waarheid die alleen al in deze tekst zit. Omdat u, Heere God, mij en ons heeft gemaakt, geschapen, daarom ben ik volkomen afhankelijk van u. Niet alleen afhankelijk, maar ook helemaal en totaal uw eigendom. En ik ben, omdat u mij geschapen hebt, geroepen om uw geboden te leren en te onderhouden. En dan in het tweede deel van het vers bidt de psalmist, wilt u daarom, o Heere, als mijn schepper, als mijn eigenaar, als mijn Heer, mij verstand geven om te leven naar uw wil. Dat is een fundamentele waarheid die vertrekt vanuit deze tekst. En daar heeft de psalmist het over en daarom gaat hij verder in deze 8 strofen. Deze eerste woorden van de psalmist hier in deze psalm, dat is niet zomaar even een mededeling, dat wijst direct naar Genesis 1 vers 26 tot 31. En laten we dat maar een keer opzoeken. Want als je in een jaar tijd de Bijbel leest en je begint bij Genesis, duurt het weer een jaar voordat je weer bij Genesis bent. Dat klopt toch, hè? Maar laten we het maar weer eens lezen. Genesis 1 vers 26 en volgende. Machtige woorden van God aangaande de mens. Lees het weer met me mee en laat het tot onze harten doordringen. Dringen niet als een mededeling, niet als een, nou ja, doet er niet toe. Maar hier spreekt God. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee, en over al het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Alleen al in deze versen, daar vindt zoveel. God schept de mens. Hij is eigenaar over de mens. Hij geeft meteen een opdracht. Heers. Heers over mijn schepping. En dit is nog voor de zondeval. Waar God de mens gebiedt. zijn geboden volmaakt te houden, want anders kun je gewoonweg niet heersen over zijn heilige schepping, want dan verniel je hem alleen maar. Dat God hier zegt, laat ons mensen maken. Deze teksten in Genesis, die zijn zo gevat met Psalm 119, vers 73, waar de psalm is, uw handen hebben mij gemaakt. En als ik wil voldoen aan wat u van mij vraagt, als u bent mijn Heer, dan zal ik uw geboden moeten leren. Als ik uw op enerlei wijze uw wil doen, wil leven naar uw wil, dan zal ik ook uw geboden moeten leren. De dramatische zondeval, die volgt hierna. En die dramatische zondeval, en nu worden we heel praktisch vanmorgen. En vergist u niet, laten we niet hoogmoedig worden. Want ik ga drie groepen mensen noemen, drie grote groepen. Van de mensheid als het ware, door alle eeuwen heen, vanaf de zondeval, die tot vandaag aan de dag zichtbaar zijn, en vooral vandaag aan de dag zichtbaar zijn. Maar laten we niet hoogmoedig worden door te zeggen van, bij die eerste twee groepen, daar horen wij niet. Want als ik die eerste twee groepen ga noemen, dan zullen we al heel snel de neiging hebben, oh nee, wij hebben het avondmaal gevierd. Oh ja, Eddie heeft het weer eens duidelijk gezegd vanmorgen. Wij moeten niet hoogmoedig zijn. Wij moeten mensen niet behagen. En dat doen wij ook niet. En wij horen niet bij die twee groepen. Nee, natuurlijk niet. Dat moet ook niet. Maar voor we er erg in hebben, worden we erdoor beïnvloed en zetten we al een voet over de grens. Laten we elkaar niet de schouders recht trekken en zeggen, ja, dat is de wereld. Want heel snel vergeten we de diepste intentie, wat de psalmist hier zegt, dat we het eigendom zijn van God, door hem geschapen zijn, en te dien gevolge zijn geboden moeten onderhouden, en te leven naar zijn wil. En dit is een universele opdracht, voor de hele mensheid. Daar ontkomt niemand aan. Het is niet zo dat wij als gemeente Ebenezer daar wel onder vallen en de rest niet. De eerste groep zijn de mensen. Laten we er maar toe overgaan. Het klinkt als een klok. De eerste groep zijn de mensen die we nog het gemakkelijkst kunnen begrijpen. Waar we nog wel wat mee kunnen doen. Waar we wel mee uit de voeten kunnen, niet mee samengaan. Dat zijn de mensen die zeggen, dit is het klinkklare onzin. Hier hebben we een dichterlijke schrijver van, wat weet ik, 3000 jaar geleden misschien, die een of andere Fata Morgana had, die in die ouderwetse tijd, want ze wisten toen natuurlijk niet beter, nog in een of andere God geloofde. Dit is de groep mensen die zegt, dat is onzin. Mooie literatuur is van deze tijd niet meer. God bestaat niet. Alles wat bestaat uit toeval. De hele evolutietheorie, hoewel die ook al aan alle kanten wankelt af en toe en bijgeschaafd en bijgeveild moet worden, dat maakt er niet zoveel, is hierop gefundeerd. Er is geen God. En als er geen God is, kan hij ook ons niet geschapen hebben. Dus zijn we ontstaan door het toeval. U bent toevallig. Dat is wel jammer. Wat voor waarde heeft het dan nog? U bent gewoon toevallig. Toeval. Maar dit heeft verregaande consequenties met de huidige maatschappij, want op deze leer is de hele toestand van euthanasie en abortus gefundeerd. Als alles toevallig is en het leven niet door God geschapen is, dan heeft ook de mens, omdat hij toevallig is, toevallig het recht in eigen hand om toevallig over het leven te regeren wat je hebt. Wil je eruit stappen? Oké. Ben je oud en bejaard en niet meer economisch nuttig? Tjaka, weg. Is het kind niet welkom? Oh, dan missen we een inkomen. De tweede auto moet eruit. Dramatisch. Deze groep, moordt vandaag aan de dag op een niet mis te verstaan en wijze. Dagelijks hoor je van de televisie, er zijn tientallen doden gevallen bij een aanslag in daar en daar en daar. En zeggen, oh, dat kan niet. Een gek die rond gaat schieten in een winkelcentrum of op een eiland in Noorwegen. Zo, dat kan niet. Waarom niet? Er worden toch jaren tienduizenden kinderen gedood, nog voordat ze het leven hebben gezien. Waarom mag er dan niet geschoten worden op een eiland? Alles is toevallig. God bestaat niet. De mens bestaat het louter toeval, dus psalmist, hou je mond. Je kon dat in die tijd nog wel zeggen, maar nu is dat voorbij. Deze groep, die zal ons niet zo heel snel beïnvloeden, hoop ik tenminste, maar er is nog een tweede groep. Die is veel en veel groter. Die zegt, oké, als ik dat zo bekijk, dan moet er toch wel iets zijn dat iets geschapen heeft. We noemen dat het ietsisme. Of het design geloof. Er moet een grote designer zijn. Er moet een ontwerper zijn geweest. Dat kan eigenlijk niet anders. Die gaan op de knieën liggen voor een lelie en zeggen, ja, dat kan toch niet toeval zijn. En als ze 's morgens in de spiegel zijn, dan zeggen ze, Er moet iets zijn, een hogere macht. Dat geloofden de Germanen ook al. Die dachten dat hij in een eikenboom zat. Daar heb ik een hele grote in de tuin staan, dus. Die zegt, ja, er moet wel iets van een God zijn. Maar deze God, psalmist, die God hebben je dan wel gemaakt. Ergens ooit. Maar die heeft zich verder teruggetrokken. En die heeft gezegd, mens, ik heb jullie gemaakt, mensen, ik heb jullie gemaakt, trek je plan. Doe wat je wil. Controleer jezelf. Houd een beetje de boel in evenwicht, vooral de economie. En trek je plan met wat je doet. De designer, de ontwerper, heeft zich teruggetrokken tot voorbij de Melkweg. En daar kunnen we toch niet komen. Voorlopig niet tenminste. En deze groep die kan nog wel overweg met de eerste groep. Die zegt, oké. Als het leven lijden wordt, ach ja, dan moeten we dat lijden van de mens verlichten en passen we euthanasie toe, met een glimlach en met heel veel rituelen vaak. Is het toch voor het gezin niet zo goed dat er nog een kind of een kind komt, dan moeten we toch overwegen. Ziet u, deze mensen zegt, ja, God is wel de schepper, ooit, ergens, een begin, maar het is niet meer God aanwezig. Het is niet meer God aanwezig. Het is niet meer God, psalmist, dat je die hier, psalm 73 vers 1, geschreven hebt, en dan alleen maar tot het woordje gemaakt, dat is oké. En hoe? Oh, dan kunnen we goed met de evoluïsten overweg. Miljoenen, miljarden jaren heeft hij daarover gedaan om de mens zo te creëren als hij nu is. En de rest, psalmist, laat het maar weg. Want God geeft niks meer. God bereidt niets meer toe. Gods wetten zijn ouderwets. En die zijn vervangen door onze veel betere en moderne wetten. Hij heeft je dan in zekere zin gemaakt. God bedankt. En verder zoeken we het zelf al uit. Het klinkt knijterhard, maar het is om ons heen. Het is door ons heen. Het zit in de wetgeving. Het zit in de reclame. Het zit overal in en we staan er middenin. En hebben wij alsjeblieft geen hoogmoedig hart door te zeggen van dit is iets verder van ons. En als je dan komt bij de voordienst en je wil mensen behagen. Je wil aardig zijn voor de maatschappij waar je in je leeft. Dan zul je snel geneigd zijn om wat water bij de wijn te voegen. Ach ja. Ach ja. Maar doe je dat niet, dan vinden de mensen je, denk ik, een bepaald moment niet meer aardig. Maar hoe gemakkelijk zeggen wij van, nou ja, een beetje voorzichtigheid, een beetje nuance, een beetje de mensen begrijpen. Want ja, het is toch ook wel erg als je die oude man of die oude vrouw zo ziet lijden in de laatste dagen van het leven. Ja, en dat gezin, ja, er zijn toch wel echt veel problemen. En is nog een kind erbij, is toch eigenlijk niet meer te doen. Dat we op moeten passen. Want hoogmoed komt voor de val. Maar je hebt nog een derde groep. Mogen de Heere geven in zijn volle genade en barmhartigheid. Dat wij bij die derde groep horen. Dat we meebidden met de psalm. En zeggen, ja Heer, geef mij verstand. Want uw handen hebben mij gemaakt. En niet alleen mij, maar van alle mensen. Uw handen hebben mij toebereid. En als we ons dan verplaatsen in de plaats van de psalmist, dan weten we dat hij leeft onder het oude verbond. En telkens weer kom ik daarop terug, door dat weer te zeggen, dat al deze psalmist zegt van kijk, kijk God, zoals ik hier sta, vandaag, besef ik dat u mij heeft gemaakt. Maar besef ik ook, vanuit uw woord, dat ik daardoor helemaal uw eigendom ben. Ik heb niets te zeggen over mijn eigen leven, want ik ben van u. Ik ben van u. En dat geldt voor alle mensen. In deze toon van de psalmist, uw handen hebben mij gemaakt, klinkt de klank van, ik onderwerp mij volkomen aan uw wil. Want omdat u mij hebt gemaakt, omdat u mij hebt geschapen, ben ik volkomen uw eigendom. Ik ben uw slaaf. Ik heb niets te zeggen over mijn leven. Geen seconde. En elk moment dat ik hiertegen protesteer, dat ik mij onttrek aan uw onderwerping, is rebellie. Rebellie. En God verachten. En als je dan weet wie God is uit de Bijbel, dan krijg je het koud en warm tegelijk. Want er wordt tegenwoordig niet meer gepredikt over een heilig God die de rebellie niet duldt. God is liefde. Ja? En daar deze wet universeel is en geldt voor alle mensen van alle tijden tot het einde toe, is ieder mens die behoort bij de eerste twee groepen, die rebelleren tegen God. En als wij ook maar op een of andere manier meegaan daarin, omdat de mensen ons dan aardiger vinden, rebelleren we tegen God. We zijn helemaal afhankelijk. Overigens, alle mensen zijn afhankelijk in leven en dood van God. En ieder moment in het leven, ook van ons, als kinderen van God, en daar komen we straks nog op terug. Ieder moment in ons leven, waar we het recht in eigen hand nemen, wordt ons als zonde toegerekend en onteren we onze schepper. Ziet u de dramatische toestanden van de wereld om ons heen? Als men het eigen recht in hand neemt, op wat voor gebied van het leven dan ook, dat men God onteert en het wordt hem tot zonde toegerekend. En hij onteert, hij vernedert zijn schepper. De psalmist wist dat. De psalmist kende het woord. En de psalmist die bidt verder. Geef mij verstand. Opdat ik u geboden leer. De psalmist wist het. Ik ben geschapen van in grondbeginsel. En dan gaat hij terug naar voor de zondeval. Ik ben in grondbeginsel geschapen. Zoals dat zo prachtig in Deuteronomium hoofdstuk 6 staat. Om de Heere God lief te hebben met heel mijn hart. Met heel mijn ziel. Met heel mijn verstand of heel mijn kracht. Dat wist de psalmist. De psalmist begreep dat. En kijken we, luisteren we weer naar die psalmist terug, dan weten we dat in het oude verbond hij zeker het allereerst spreekt over zijn aards bestaan. Hoewel wij, als we de psalmist zo lezen, heel goed begrijpen dat het lam Gods, de gekruisigde Christus, gestorven was van voor de grondlegging de wereld, en dat we hier een godvrezend mens hebben met heel zijn hart en heel zijn ziel, maar nog wel een zondaar, dan weten we en begrijpen we uit de tekst, wie ook deze woorden geschreven mocht hebben, dat hij een kind van God is. Maar hij leefde nog voor het kruis. En hij spreekt hier over zijn aardse leven. In alle nederigheid kijkt hij terug, kijkt hij neer op zijn aards bestaan. Maar zijn woorden reiken naar de eeuwigheid. Want elk mens die definitief het recht in eigen hand neemt, zelf over zijn leven wil beslissen en zal beslissen, staat op de rand van de hel. En is het alleen nog bij Gods genade dat hij in de kraag gevat wordt en teruggeplaatst op de plek waar hij hoort. In zekere zin is die beroemde tekst uit Hebreeën hoofdstuk 11, laten we maar even opzoeken, is voor de psalmist in zekere zin toch ook nog een beetje zo geldig. Hebreeën hoofdstuk 11, het eerste vers. Bekend vers, een moeilijk vers, maar wel een beetje van toepassing op de psalmist in die tijd. Hij kijkt nog vooruit. En dan zou de psalmist dit vers hebben kunnen gebruiken. Hij had hem niet. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. Ziet u, het past toch heel goed. Want door dit geloof is aan de oude, en hier is een oude, hier is een psalmist van voor het Nieuwe Testament, is het getuigenis gegeven. Het zijn nog de dingen die dan hoopt en die nog niet ziet, maar die wel zekerheid voor hem zijn. Er is meer dan het aards leven alleen, maar in de toepassing en in de uitleg spreekt de psalmist ook in de context van deze hele strofe heel maal over zijn aardse leven nog. En dan heeft hij het over zijn aardse en vergankelijke toestand. Al de mensen zijn zo geschapen. Ook vandaag aan de dag. Maar wat een wonder. Hoeveel meerder, hoeveel groter wordt deze tekst als we denken aan onze wedergeboorte. Want de mens in zijn zondige staat gaat verloren. Een mens in zijn zondige staat, die zal nooit dit belijden kunnen uitspreken. Een mens in zijn zondige staat, die is in grondbeginsel hoogmoedig. Die is dood door de zonde, en die hebben het vandaag nog gezegd. Een mens in zijn natuurlijke staat na de zondeval kan nooit dit gebed oprecht bidden. Die zal altijd behoren tot de eerste twee groepen. En dan onze wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? We hebben er eens een extra studie op gehouden op onze Bijbelstudie. Een vraag van Rachel. Wat is wedergeboorte? De absolute noodzaak om werkelijk en heel geschapen te worden door God. Wedergeboorte heeft alles te maken met schepping. Met herschepping. Wedergeboorte heeft alles te maken met wat de psalmist zegt. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. De wedergeboorte is ook niet iets wat we zelf kunnen bewerkstelligen. De wedergeboorte is zeker niet toevallig. Wie van u zou kunnen zeggen, ik ben toevallig wedergeboren? Ooit ergens is er in mij iets begonnen, toevallig. Een of andere designer heeft toevallig ergens iets in mij tot stand gebracht en toevallig ben ik wedergeboren. Dus ik durf hier vanaf deze plaats, of de mensen me nou leuk vinden of niet, iedereen die Genesis 1 en 2 en 3 symboliseert, iedereen die zegt dat het scheppingsverhaal een kwestie van toeval is en van miljarden jaren, die kan niet geloven in de wedergeboorte. Hoe lang heeft God gedaan over uw wedergeboorte? En dan praat ik over het werkelijke scheppen. De Bijbel zegt dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. Dat merken we niet, of een beetje. Dat gaan we langzamerhand denk merken. Wie van u weet wanneer u geboren bent? Dat merkt u pas later dat u geboren bent. Ik wel tenminste. Ja. Zo tussen een jaar of 2, 3. Kom je erachter dat je geboren bent. Maar het is wel een feit hoor. Tenminste, dat zie ik u allemaal hier zitten. Dus. Zo is het ook met de herschepping. Met de wedergeboorte. En er zijn mensen die zeggen, ik weet precies de tijd en precies het moment. Oh ja, ik denk dat het moment van wedergeboorte nog sneller gaat dan het licht. Hebben jullie het nieuws gezien? Daar hebben jullie iets ontdekt dat sneller gaat dan het licht. Nou, dat is de wedergeboorte, maar ze hebben dat nog niet begrepen. Ze hebben iets gezien, maar ze weten niet wat, maar ik weet het wel. Dat is de wedergeboorte, gaat sneller dan het licht. Dan komt u later pas achter. Nou, meestal wel vrij snel hoor. Dat groeit. Dat ontwikkelt zich. Maar God heeft het gedaan. Hè? Je hoort wel eens christenen die zeggen van, toen ik een beslissing voor Jezus nam, ben ik wedergeboren. Wel, nee. Toen God een beslissing nam voor jou, voor u, toen werd u wedergeboren. Weet u hoe zwaar die tekst hier uit de psalm dan op ons rust, ook in de verantwoording van wie? Zijn eigendom zijn wij in de wedergeboorte. Zegt God tegen ons van, oké, ik heb jullie wedergeboren te worden. En verder jongens, trek je plan. Tot ziens straks in de hemel. Nee, het is in de voordienst alweer benadrukt. Het wordt ook hier weer benadrukt in de psalmist. Uw handen. En zet het dan maar eens in de wedergeboorte. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Ja. Ja. En dan hebben we wel Gods verstand nodig om zijn geboden te leren. Bijna het boek uit, Ank, heb het al gelezen, van John MacArthur, een aanrader. Slaven. Mensen. Kent u die tekst ook uit Hebreeën? Het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. Het scheidt uit één been en merg. Nou, dan moet je maar eens bij de slager gaan kijken hoe dat gaat. Maar dat hamert erin. Dat je zegt van, we zijn niet van onszelf. We behoren hem toe. We zijn zijn eigendom. En als je dan teruggaat naar Genesis, waar die eerste mens die geboden kreeg om te doen. Zo staat het hele Nieuwe Testament vol. Dat Jezus zegt van, volg mij. En deze tekst uit de psalm, uw handen hebben mij gemaakt. De psalmist al in het Oude Testament begreep. Als je die rest van die strofe, daar komen we een volgende prediking nog zeker weer op terug. Als je die rest van die strofe er dan eens aanleest en doorleest. Dan zie je van dat daar een hunkering is. Dat daar een weten is van ik ben niet mijn eigendom. Ik kan zelf niet beslissen. Ik heb u nodig. Van dag tot dag. En dan te weten dat deze woorden al geschreven werden voor de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Maar we zijn nog niet onberispelijk. We zitten nog in het aardse. Maar we gaan op weg. We zijn op weg. Net zoals dat kleine kindje dat geboren wordt, maar nog niet weet dat hij geboren is. Althans, zo huilen aan het begin, dan hebben wij toch wel de indruk dat ze dat wel weten. Hè? Ja, misschien wel, maar niet bewust. Er zijn van die wereldse psychologen die zeggen van dat het kind het ook al weet. Zo'n moment, ik heb mijn twijfels daarover. Ik heb trouwens mijn twijfels over alle wereldse psychologie. Maar goed, dat doet er niet toe. Het betreft dus ook voor ons leven nu, op weg naar de eeuwigheid, dat we Gods geboden leren. En geboden, dat klinkt tegenwoordig niet meer populair in de wereld, is het wel. Geboden. Je vindt ze langs de weg, geboden. Die negeren we wij ook, denk ik, vele malen. Ik heb ook eens een tijd terug een gebod genegeerd in Nederland. En toen wisten ze me te vinden in België. Ja. Geboden, dat ligt niet meer in onze moderne maatschappij voor de hand. Laten we elkaar wat controleren, zodat we elkaar niet de kop inslaan. En voor de rest moeten we het allemaal zelf maar een beetje uitmaken. Maar Gods geboden leren is de wezenlijke, fundamentele opdracht van het leven wat hem toebehoort. Wedergeboren mens hem toebehoort. En als we nu eens gaan vertrekken nog weer vanuit die psalmist, dan zien we de volgende dingen. Dan zien we de verdere heilsopenbaring. We zijn in de eerste plaats lichamelijk geschapen door God. Dat staat onomstotelijk vast. Daar hebben zelfs onze ouders geen invloed op gehad. Wij zeggen wel eens, zijn onze kinderen. En de wereld die zegt, wij plannen. Wij doen aan gezinsplanning. Prima. Dat kan echt nodig zijn. Maar uiteindelijk is het altijd goed. Conform wat hier de psalmist zegt. Die ons heeft geschapen. Zonder zijn wil zouden we er niet zijn. Geen mens kan de God een voet dwars zetten. Door te zeggen, God gaat u even aan de kant, want dat maak ik zelf al uit. Maar we zijn ook in de wedergeboorte geestelijk herschapen. Opnieuw gemaakt. Door God. Door de genade van de gekruisigde Here en Heiland Jezus Christus. Hebben het avondmaal weer gevierd. Waarvan we hebben gezegd van ja, wij hebben zijn vlees gegeten. En dan natuurlijk in de symbolische en figuurlijke betekenis. En zijn bloed gedronken. Want we zijn door hem geschapen. Ten eeuwige leven. En vanuit deze positie zijn we zijn eigendom en hebben niets anders voor ogen dan zijn wil te doen tot de totale heelheid. Er komt een moment dat er een totale heelheid zal zijn. Meerder dan de positie die Adam had voor de zondeval. De totale heelheid van lichaam en geest. Geschapen voor eeuwig door God. Die ook volmaakt gelijk Christus kan leven voor God. En tot zijn eer en glorie. Wat een vreugde. Daar zag de psalmist naar uit. Daar strekte hij zich als het ware naar uit, ook al in zijn lichamelijk en vleeselijk leven. Wat doen wij? Hoe groot is het beeld van God? We moeten het blijven herhalen en wat kan er toeroepen? God is oneindig groot. En wij zijn alleen maar geschapen tot zijn eer. We hebben geen beschikkingsrecht meer. En die hadden we trouwens ook niet over ons leven. We rebelleren regelmatig. Maar God zij dank, wie verder gaat met de Here, rebelleert steeds minder. De weg van levensheiliging zou je ook zo kunnen noemen. Steeds minder rebellie. Steeds minder recht in eigen hand nemen. Steeds meer loslaten. Stapje voor stapje. Treetje voor treetje. Omhoog. Daar spreekt Paulus van in de Romeinenbrief. Als hij zegt van, stel het leven wat je nu hebt gekregen in de herschepping. Maar ook in je stoffelijk bestaan nog. Stel dat als een levend en welgevallig offer voor God. Een opdracht welke niet populair is in deze wereld. Een opdracht dat als we die uitspreken, zeker niet in dank afgenomen zal worden. Zeker niet als we mensen wijzen. Op waar ze naartoe op weg zijn. De dramatische ondergang. De dramatische val. In een val die nooit meer zal eindigen. De mensheid gaat verloren zonder God. Want als we denken aan de niet wedergeboren mensen. En veroordeel ze niet. Maar bid voor hen. Dat hun houding. Tegenover de levende God, dat ze daar rekenschap van zullen af moeten leggen. Maar geen verzoener, geen verlosser hebben. Niemand die de prijs voor hem betaalt. Niemand die de prijs voor hen betaald heeft. Ze zijn niet herschapen en een gruwel in Gods ogen. Vaak stellen we die vraag, en die vraag is retorisch. Die herhalen we telkens weer. Zowel voor onszelf, als ook voor de ander. Zijn we herschapen? Behoren we tot de herschepping van God, tot de wedergeborenen? Die vraag is voor jong en oud. In de Bijbelstudie over wedergeboorte kwamen we slechts tot één conclusie. Als we in ons aards bestaan samen met de psalmist naar onszelf kijken. En we zien onze hoogmoed. We zien ons falen. We zien onze rebellie. Die laat God ons dus zien. Dan zeggen ze nee. Het kan niet zo zijn dat we wedergeboren zijn. Ik hoef alleen maar één dag terug te kijken. En er is al zoveel rebellie, zoveel hoogmoed gevonden. Dat kan toch niet, God? Dan wordt de genade ons van buiten af verleend. Het is niet in ons te vinden. Maar we openen het woord van genade, het woord van God. Eén vraag, hoe weet je dat je wedergeboren bent? Wel, God zegt het. Het staat in zijn woord. En dat geloof ik. Meer kan niet. We kunnen niets bij onszelf vinden. We zijn door hem geschapen. Het is er omdat het er staat. En als Genesis 1 niet waar is, is ook alles wat er staat over ons behoud en verlossing en wedergeboorte niet waar. Dat klinkt hard. Dat moet je maar eens zeggen tegen iemand die in het design gelooft. Want zo God de hemel en de aarde schiep in 6 dagen en de mens in een moment, zo heeft hij ook de mens wedergeboren doen worden. In een moment sneller dan het licht. Mogen we leven, vertrekkende vanuit deze genade, met een oprecht en nederig hart, niet wijzend naar de ander, maar verkondigende, prekende, sprekende, biddende, op weg naar hem die ons heeft herschapen. O, daar hoort de psalmist ook bij. Hij is al lang niet meer, maar hij is verlost. Verlost door Christus. Ook deze broeder, heilige uit het Oude Testament. Zo stonden we vanmorgen weer even stil. Heel even stil bij wat de Bijbel eigenlijk zegt. Hoe diep dat gaat. Hoe alles met elkaar verbonden is. Hoe geen tekst losstaat van de ander. Hoe Genesis 1 vers 1 verbonden is met het laatste vers uit de Bijbel. En alles wat ertussenin is, is als een één grote schat van waarde en waarheid. Mogen de Heer ons ook zegenen op de weg die Hij ons heeft doen inslaan. De weg van de wedergeboorte. Ja, Heer, als we zo vanmorgen uw woord hebben geopend. O Heer, we hebben met ons hoogmoedig hart zo gemakkelijk de neiging om te zeggen, ja, dat weten we wel. Maar als wij op dat moment, Heer, denken dat weten we wel, spreekt de hoogmoed. Want als we uw woord niet telkens weer laten spreken, opdat we uw geboden leren, op het laatst weten we het werkelijk wel. of weten we het niet meer? Heer, het past ons om met een nederig hart u te danken vanmorgen. Te danken, Heer, voor de voordienst, voor het avondmaal, voor de schitterende uitleg vanuit uw woord, Heer. Voor de voordienst waar we zo bepaald werden, Heer. Bij de realiteit van ons bestaan. Dan buigen we met een nederig hart, Heer. En zien we niet met wrok en met kwaadheid en met woede naar de wereld om ons heen die uw woord loochent. Maar hier met een diep verdriet. Want het zijn mensen die in principe lichamelijk door u geschapen zijn, maar dood door de zonde. En alleen maar werkelijk tot leven kunnen komen door u zelf. En als we dan zien waar de miljoenen en miljoenen mensen op afstevenen, dan huilt ons hart. En zeggen, o Heere God, wees hun genadig. En dank u wel, dat u ons genadig geweest bent. We weten echt niet waarom. We zijn geen haar beter, eerder nog slechter. Heer, en toch in uw wonderbare genade, deed u ons wedergeboren worden in dat ondeelbare ogenblik. Heer, en in een ondeelbaar ogenblik, zegt Paulus in de Thessalonicense, zullen we opgenomen worden en bij u zijn, tot in eeuwigheid. Heer, ga uw gang met ons leven. Heer, wees onze Heer in de diepste zin van het woord. Heer, vergeef ons struikelen, wat vandaag wel weer zal gebeuren, en morgen en overmorgen. Maar bereid ons toe, geef ons verstand meer en meer om uw geboden te onderhouden. Amen.